Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwe houdt en eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Laten we deze samenkomst aanvangen door samen te zingen uit Psalm 119, het 45ste vers. O Heere, uw woord bestaat in eeuwigheid, daar het hemelheer zich schikt naar uw bevelen. In uw trouw zo gunstig toegezijd zal elk geslacht, ja het eind der eeuwen delen. Deze aarde is hecht door uw hand bereid, haar stand blijft vast. Al wisselen haar tonelen. Wij noemden nu het 45ste vers van Psalm 119. Gods heilig en dierbare woord zal worden voorgelezen, kunt u vinden in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen en daarvan het 7e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Wij noemden nu Romeinen 7, de eerste 12 versen.
Weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degenen die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens, zolang het tijd als hij leeft. Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens andere mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspilster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspilster is, als zij eens andere mans wordt. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook de wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgenen die van de doden opgewekt is, opdat wij goden vruchten dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren, brochten de bewegingen der zonden, die door de wet zijn in onze leden, om de dood vruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren, alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes en niet in de oudheid der letter. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gebracht, want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijd. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde wederlevend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod dat in leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed tot zover.
Vragen wij de Heere om zijn onmisbare zegen over ons samen zijn. Ach Heere, vervul onze harten met eerbied en met diep ontzag voor uw heilig aangezicht, als we aan de avond van deze dag geroepen worden om tot u te naderen in het gebed. Als we in onszelf zien, Heere, dan komen we nooit verder dan een geesteloos, een biddeloos bestaan. Als we de netten moeten uitwerpen in ons eigen hart, dan zullen we niets vinden. Maar nu is het naar het woord van de Meester om het net aan de andere zijde te werpen. O, dat we dan eens buiten onszelf zouden mogen zien en het buiten onszelf zouden mogen zoeken. In Hem die voor uw aangezicht is als die biddende en dankende hoge priester, Jezus Christus. Die volmaakte voorbidder in de hemel, wiens bede als reukwerk opklimt voor uw heilig aangezicht. En wat zou het eeuwig groot zijn als we vanavond in zijn voorbeden begrepen mogen zijn. En dat u nog, om Jezus wil, zou willen af- en nederdalen in ons midden. En dat ge nog de sluizen des hemels zou willen openen. Opdat over ons zou worden uitgegoten de geest uit de hoogte. Dan zal de woestijn worden tot een vruchtbaar veld. O Heere, zou het woeste veld die droppen nog eens mogen ontvangen? Het kan zo dor en zo dodig zijn. We kunnen zo ontzaggelijk ver bij u en bij uw woord vandaan liggen. En dan hebben we wel de vorm en dan hebben we wel de woorden. Maar dan is het alles zo leeg en zo koud. En u zoekt naar waarheid in het binnenste. O Heere, zou u de rotssteen van het hart dan nog eens willen slaan, opdat er wateren uit zouden mogen vloeien, opdat er smeking en geween zou mogen voortkomen uit een verbroken hart en uit een verslagen geest, en dat we toch zouden verlangen naar uw komst die alleen ons heil volmaken kan. Heere, zou u ons samen willen zegenen als we hier in het midden van de week in de stilte van uw huis zijn samengekomen, om een gedeelte uit uw woord te overdenken. Zend dan uw licht en uw waarheid dat die ons leiden. Zou u zelf het woord niet alleen naar de letter willen openen, maar zou u ook de kracht der waarheid in onze zielen willen schenken. We zijn samen op uitnodiging van de Gereformeerde Bijbelstichting, van het comité aan deze plaats. En dan is het een hartelijke verbondenheid aan de vertaling die u ons eeuwen geleden als door uw hand hebt toegeschikt, die ons samenbrengt. en waar die verbondenheid mag worden ervaren ook over de kerkmuren heen. En nu is het groot als er verbondenheid mag zijn aan de letter der waarheid, maar Heere, met de letter der waarheid kunnen we voor u niet bestaan. Het komt op de toepassing van de waarheid aan in onze zielen. En al hebben we dan een vertaling in de meest zuivere overzetting, als uw geest zich er niet aan paart, dan zal het ons nergens brengen. Dan zal het alleen ons oordeel verzwaren. Dan zal het alleen tegen ons getuigen in de dag der dagen. Maar o Heere, als u uw geest wil paren aan uw woord, dan zullen de woorden zaken worden. En mag dat vanavond in ons midden nog worden ervaren, op en onder de kansel, dat de veroordelende kracht van de wet als een zwaard door onze ziel zou mogen gaan, opdat we voor het eerst of opnieuw door schuldbesef getroffen en verslagen zouden mogen worden neergeveld aan uw voeten, om u onze rechter om genade te smeken. Maar u weet ook of er een volk in ons midden is, wat door de wet geslagen wordt, die de vloek van de wet in hun geweten meedragen, die uw rechtvaardig vonnis moeten billijken, maar die zo uitzien naar een weg en een middel bij u vandaan, om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. O Heere, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid zou u dan vanavond de schrift nog eens willen openen, opdat er ook een volk in ons midden zou mogen zijn, die die gezegende ander in het oog zouden mogen krijgen, die beminnelijke vorst wiens schoonheid zo hoog te loven is, maar dat ook zij in ons midden, die wel eens een blik hebben mogen slaan op die blanke en rode bruidegom vanavond, met bewustheid voor eigen hart en leven aan het einde van de wet zouden mogen komen, en der wet zouden mogen sterven door het lichaam van Christus, om eens anderen te mogen worden. O Heere, wat zou het eeuwig groot zijn, als er zo vanavond nog eens een volk naar huis zou mogen gaan, die het mogen uitroepen, hij is de mijne en ik ben de zijne. Dat is nu de enige troost in leven en sterven, dat ik niet mijns, maar mijns getrouwen zaligmakers, Jezus Christus eigen ben. Heere, doe ons met minder niet rusten. Ook als er in het leven uitgangen zijn van liefde naar u, als er dat bewenen van de zonde is, als er die hartelijke keuze in het hart ligt, o, het gaat er niet buitenom, maar het kan de grond niet wezen. De grond alleen ligt in Christus, Jezus Christus en dien gekruisigd. O, dat er nog zielen gefundeerd zouden mogen worden op hem, en zo leven en zaligheid in hem zouden mogen vinden, maar ook met bewustheid voor eigen hart en leven, door hem met u verzoend zouden mogen worden. Heere, zend zo uw licht en uw waarheid, dat die ons leiden. Mogen we u bidden voor het comité van deze plaats, die deze samenkomst ook heeft willen beleggen. Heere, zou u ze willen zegenen, ook de voorzitter, die vanavond niet in ons midden kan zijn, omdat vanmiddag zijn oude vader de weg van alle vlees is gegaan. Heere, zou u hem willen ondersteunen en troosten met allen die hem lief zijn, ook nu vader moet worden gemist en aan de schoot der aarde zal moeten worden toevertrouwd. Geeft u wat nodig is. Wilt u de overige broeders van het comité gedenken? Wilt u ook het bestuur, het landelijk bestuur, gedachtig zijn? Heere, zou u willen geven getrouwheid. Maar bewaar ook voor die onheilige zelfverheffing, waar we alle zo open voor liggen. Des Heeren tempel, des Heeren tempel, des Heeren tempel is deze. Het gaat maar om waarheid in het binnenste. En dat we toch niet zouden menen met een uiterlijke betrokkenheid op de waarheid voor u te kunnen bestaan, maar dat het op de zaak aankomt, de doorleving en de inleving. Heere, mag het worden gevonden in het comité, in het hoofdbestuur, en geef dat ook het werk van de stichting nog tot eeuwige zegen mag zijn voor velen, in het getrouw overleveren van uw woord, dicht bij de taal waarin u het ons hebt overgeleverd. Heere, mogen u ook bidden voor de gemeente die hier samenkomt en die van zondag tot zondag hier onder uw woord zitten mag, een vakante gemeente, Heere, Schapen zonder herder, o mogen we u bidden, of u de nood van Barendrecht nog eens zou willen leggen op het hart van een van uw knechten. Kon het zijn op het hart van onze ambtsbroeder, die door de gemeente beroepen is. O Heere, zou u zijn hart willen neigen? Zou u hem willen zenden tot dit volk om hier de staf des woords te leggen in het midden van de gemeente? En mogen we zo nog verblijd worden door uw daden, ook als in de komende maand ons curatorium weer hoopt te vergaderen en de roep is uitgegaan dat zij die zich van uwentwege geroepen menen zich in de middelijke weg kunnen stellen. O Heere, het is een voorrecht als u mensen roept, maar het is ook zo noodzakelijk dat u uitstoot. En zou u dan zelf nog eens uit willen stoten, degene die het van zichzelf niet kunnen, die het van zichzelf niet durven, maar die het ook niet laten kunnen, omdat de nood hen is opgelegd. Heren, mogen we onze geliefde oude ambtsbroeder aan u opdragen, die we vanavond in ons midden zien. Heren, u kent ook de verbondenheid die we aan hem gevoelen in het werk des Heren. Al zoveel jaren heeft hij uw woord mogen uitdragen. En tot op de dag van vandaag, op zijn hoge leeftijd, mag hij de kansel nog bestijgen. En Heren, dan kent u het verlangen van zijn ziel om niets te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Heren, zou u hem nog wat kracht willen geven in het toekomende, om naar de lust van zijn hart, de beminnelijkheid en de liefelijkheid en de dierbaarheid en de noodzakelijkheid van de borg te mogen prediken. En dat hij ook voor zijn eigen ziel er nog smaak in hebben mocht, en dat het nog tot zegen zou mogen zijn van velen. Gedenk hem ook in zijn alleen zijn, Heren. U hebt hem tot hiertoe zo wonderlijk willen sterken, maar zou het ook in toekomende nog willen doen. Gedenk ook zijn kinderen, die hem ook hun liefdezorg bewijzen. Wil zo uw vleugelen over hen allen uitbreiden. En geef ons vanavond hier een goed samen zijn. Leid nog in de waarheid. En Heren, we hebben het niet verdiend. Maar zouden we nog een kruimeltje mogen meedelen in de blijdschap van uw volk, opdat we niet alleen uitdelers zouden mogen zijn, maar dat we er ook in mee mogen delen. Hoor dan uit de hemel, alleen om Jezus wil. Amen. We zingen tot voortzetting van ons samen zijn uit Psalm 45, het eerste en het zesde vers. Psalm 45, het eerste en het zesde vers. En ondertussen zal er worden gecollecteerd. Ik zie dat het bij de uitgang is. Bij de uitgang zal er worden gecollecteerd en deze collecte is vanzelf bestemd voor het werk van de Gereformeerde Bijbelstichting. Dus de collecte bij de uitgang. Zingen wij nu Psalm 45, het eerste en het zesde vers. Thank you. geliefden, we zijn vanavond samen in het verband van de gereformeerde Bijbelstichting. En wat ons samen bindt, is de liefde en de betrokkenheid op de vertaling zoals die ons eeuwen geleden al van onze vaderen is overgeleverd. De meest zuivere vertaling en het meest nauw overeenkomend met de grondtaal. En dat is een groot goed. Het is een van de gaven Gods ook aan onze Nederlanden. Het is een van de gaven Gods waarin Hij zo duidelijk zijn bijzondere bemoeienissen met ons volk heeft willen tonen. Waar Hij godzalige mensen heeft willen verlichten door zijn geest. Om ook het de schrift over te zetten, zo getrouw en zo nauwgezet mogelijk vanuit de grondtalen. En door de eeuwen heen hebben Gods kinderen bij deze vertaling geleefd. Ze zijn erdoor onderwezen. Ze zijn erdoor voortgeleid. Het is een schat voor hen geworden die ze in hun hart koesteren. En waar ze zich zo nauw aan verbonden weten als het gaat om de letter van het woord. Maar ook als het gaat om de kracht van het woord. En daar loopt het maar over. We kunnen van harte verbonden zijn aan een vertaling. En dat is een goede zaak. Te meer ook als we letten op de wijze waarop deze vertaling onder ons gekomen is. De godsvrucht die zo kennelijk aanwezig was in het leven van degene die daarbij betrokken zijn geweest. Maar op de toepassing van de waarheid komt het aan. Op de krachtige doorleving van de waarheid. Zijn nu de woorden wel eens zaken geworden in ons leven? Het geschreven woord, jawel. Maar dan denk ik aan de woorden van de zaligmaker die het tot de Joden sprak. Onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. In dat geschreven woord ligt nu die schat der schatten opgesloten. Het vlees geworden woord, waar Johannes van getuigd heeft in het eerste hoofdstuk van zijn evangeliebeschrijving. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Mag ik dan in alle eenvoudigheid de vraag eens aan u en aan mijn eigen hart leggen? Zijn we nu door het geschreven woord wel eens gebracht tot dat vlees geworden woord? Zijn de woorden Gods nu wel eens door onze ziel heen gesneden, ontdekkend, veroordelend, vervloekend? Is er wel eens een tijd in je leven gekomen, jonge mensen, dat je niet meer verder kon lezen? Dat dat woord met zoveel kracht door je ziel heen sneed, dat je een stille plaats ging zoeken om je ziel leeg te wenen voor God in de veroordeling? Wee mijner dat ik zo gezondigd heb. Maar is er nou ook wel eens een tijd gekomen dat er vreugdetranen op dat woord gevallen zijn, omdat die enige weg, die enige middelaar, die beminnelijke vorst door de traliën van het woord heen ontsloten werd en je ziel in beginsel aan hem mocht verliezen? O, als deze zaken vreemd voor ons zijn, gemeente, dan kunnen we een hartelijke verbondenheid kennen aan de letter van de schrift. Maar dan zal dit woord eenmaal tegen ons getuigen. Dan zal het ons veroordelen. Het komt er in ons leven op aan, niet of we de waarheid zijn toegedaan. Ook niet of we een hartelijke verbondenheid gevoelen aan onze Statenvertaling, hoewel het op zichzelf genomen allemaal grote zaken zijn. Het komt er in ons leven op aan dat we eens anderen worden. Goed luisteren, jonge mensen, niet dat we anders worden. Want een mens kan anders worden, zonder dat hij eens anderen wordt. Het komt er zo op aan dat we in ons leven de toepassing leren kennen van de enige troost, beide in leven en in sterven. Zoals de Heidelberger dat zegt, dat ik niet mijns, maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben. En ook in het licht van de paasdagen die achter ons liggen, willen we als een nabetrachting op Pasen uw aandacht vragen, kon het zijn met de hulp des Heren, voor Romeinen 7 en daarvan het vierde vers. Wij noemden u Romeinen 7 en daarvan het vierde vers, waar we het woord des Heren aldus lezen. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood, door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgene die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden. Tot zover. We schrijven onder de woorden van onze overdenking de bruid van de levensvorst. Deze bruid is ten eerste gestorven aan de wet. Zo dan, mijn broeders. Gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus. Ten tweede is verenigd met Christus. Het staat in het vervolg, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgene die van de doden opgewekt is. En die bruid van de levensvorst is in de derde plaats vruchtbaar voor God, als er staat in het slot, opdat wij Gode vruchten dragen zouden. De bruid van de levensvorst is ten eerste gestorven aan de wet, is ten tweede verenigd met Christus en is ten derde vruchtbaar voor God. En dan leidde de Heere ons in spreken en luisteren door zijn geest in de waarheid. Gemeente, vanavond ligt de Romeinenbrief voor ons open. De brief waarvan onze statenvertalers in een opschrift zeggen dat zij een korte en bondige verklaring bevat van de voornaamste hoofdstukken der christelijke religie en van al de weldaden die wij in Christus en door Christus van God ontvangen, waarom deze brief, zo zeggen onze statenvertalers, met recht gehouden wordt voor een sleutel tot het recht verstaan der gehele heilige schrift. Jonge mensen, weten jullie wat onze vaderen hier eigenlijk zeggen? Dat willen we de Bijbelse leer nu recht verstaan, dan zullen we de Bijbel moeten lezen door de bril van de Romeinenbrief. Daarin ligt een sleutel tot het rechte verstaan van de ganse heilige schrift. Luther, hij was zo overtuigd van het wezenlijke belang van de Romeinenbrief, dat hij het belangrijkste boek noemde van het Nieuwe Testament, waarin men niet genoeg lezen kon. En een van de eerste kerkvaders, Johannes Chrysostomus, heeft de waarde van de Romeinenbrief zo leren verstaan dat hij deze brief 2 maal per week door een dienaar aan zich voor liet lezen. Een sleutel tot het recht verstaan van de ganse heilige schrift. Nee, daarmee is de Romeinenbrief nog niet eenvoudig. Ook de stof van onze overdenking is niet eenvoudig, maar wel rijk aan geestelijk onderwijs. Het gaat hier vooral om de verhouding waarin Gods kinderen staan tot de wet. Want Paulus schrijft hier tot Gods kinderen. Hij schrijft hier tot degenen die een even dierbaar geloof met God van God ontvangen hebben. En als hij dan spreekt over zijn broeders, dan bedoelt hij dat niet in oppervlakkige zin. Maar dan bedoelt hij dat in de meest wezenlijke zin van het woord. Er wordt ook in onze tijd heel wat afgebroederd en afgezusterd, zonder dat daar de minste grond voor is. De oude dominee van de Poel zei wel eens, er zijn soms mensen die zich je broeder of je zuster noemen. Hij zegt maar die als het gaat om de beleving van de zaken nog niet eens een verre neef of achternicht zijn. Het gaat er maar om dat het waarheid is in het binnenste. Dat we behoren tot dat geestelijke huisgezin waarvan God de Vader is en waar zondaren door de weg van wedergeboorte worden overgezet uit de dood in het leven. Wel nu, als Paulus hier spreekt over broeders, dan heeft hij het over degene die een even dierbaar geloof met hem van God ontvangen hebben. In het eerste hoofdstuk heeft hij deze broeders aan wie hij schrijft dan ook nader omschreven als geliefden Gods en geroepen heiligen. Die twee dingen, gemeente, geliefden Gods, geroepen heiligen. En het eerste brengt ons in de eeuwigheid en het tweede zet ons in de tijd. Geliefden Gods, dat zijn ze van eeuwigheid. vanuit het welbehagen God, waar God een eeuwige liefde heeft opgevat voor gevallen Adams kinderen. Wat een wonder. God is de vallen eeuwigheid voor geweest in zijn verkiezende liefde, waarin hij liefde heeft opgevat tot mensenkinderen die naar hem niet vragen, naar hem niet zoeken, die hem niet beminnen, ja, die de zonde, de duivel en de wereld lief hebben boven God en boven de dingen van God. Maar daar ligt nu de troost van de kerk, daar ligt nu de grond van de kerk, dat er een welbehagen is, dat er nu vrije gunst is die eeuwig God bewoog. En daarom, die geliefden Gods worden in de tijd gemaakt tot geroepen heiligen, krachtig geroepen door woord en geest, geroepen uit de dood, overgezet in het leven. En deze lezers van Paulus' brief, zijn broeders, met wie hij zich één mag weten in de Heere, behoren tot dat volk, wat van eeuwigheid door God geliefd is, en die in de weg van het wonder gemaakt zijn tot de bruid van de levensvorst. Tot de bruid van hem die uit de doden is opgewekt, namelijk Christus. En als we Gods kinderen zo bezien, gemeente, als in geestelijke zin gehuwd met Christus, dan staan we meteen midden in de beeldspraak van Romeinen 7, want in de versen die aan onze tekst voorafgaan, heeft de apostel Gods kinderen vergeleken bij een vrouw die eerst met een andere man getrouwd is geweest. Paulus gebruikt hier dus heel nadrukkelijk het beeld van het huwelijk. En die eerste man heette de wet. En dat eerste huwelijk is door God zelf gesloten. In de sluiting van het werkverbond heeft God de mens en de wet aan elkaar verbonden in een verbintenis voor het leven. Was dat een gelukkig huwelijk, jonge mensen? Dat was nu in alle opzichten een gelukkig huwelijk. Dat was een zalige verbintenis. Is dat een gelukkig huwelijk gebleven? Dat huwelijk met de wet. Gesloten in het werkverbond. Nee, gemeente, dat is een allerongelukkigst en een allerellendigst huwelijk geworden. Waarom? Is de wet de mens ontrouw geworden? Nee. De wet treft geen enkele blaam. We hebben het horen lezen vanuit Romeinen 7. De wet is heilig. De wet is rechtvaardig. De wet is goed. De breuk ligt op ons. Wij zijn de wet en daarin de wetgever ontrouw geworden. Het gebod dat ten leven was, hebben wij in Adam overtreden. Waardoor dat huwelijk met de wet een onmogelijk huwelijk geworden is. En waarin onze levensgezelde wet ons in een vijand veranderd is. Die niet anders doet dan eisen wat wij hem schuldig zijn. Kijk, gemeente, in het natuurlijke leven, in een huwelijk tussen man en vrouw, dan is er dat geven aan elkaar van de liefde, dat leven voor en met elkaar in de band van de trouw. En als een van de twee daarin ontrouw wordt, dan heeft de andere partij alle recht om liefde en trouw te eisen. Want die trouw is beloofd. Die trouw, die liefde, zijn over en weer beloofd toen de band van het huwelijk gelegd werd, toen dat verbond voor het leven gesloten werd. Wel nu, in die verbintenis met de wet, is er trouw en liefde beloofd om die wet na te leven en door die wet heen te leven voor de wetgever, God, onze schepper. Maar nu de mens ontrouw geworden is aan de wet, is die wet veranderd in een hardvochtige levensgezel die niet anders doet dan zijn rechten opeisen. Betaal mij wat geschuldigd zijt. En zo niet. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Maar nu de vraag, gemeente. Kunnen wij onze rechtmatige levensgezel, de wet, geven wat hij van ons eist? Dat is ten enenmale onmogelijk, uitgesloten, afgesneden. Door onze geestelijke hoererij waarin wij ons hart aan de zonde hebben gegeven, zijn we onbekwaam geworden om de wet te geven wat zij van ons eist. Onbekwaam tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. En dat maakt het leven met die wet zo onmogelijk. Dat maakt die huwelijksverbintenis met die eerste man de wet zo'n onmogelijke verbintenis. Hoe rechtmatig de eisen van de wet ook zijn, gemeente. Maar we kunnen er op geen enkele wijze meer aan voldoen. Erger nog. Die rechtmatige eisen van de wet roepen het slechtste in ons wakker. Halen het slechtste in ons naar boven. Weet u wat Paulus zegt in het 5e vers? Dan spreekt hij over de bewegingen der zonde die door de wet zijn. Dus wat doet de wet, gemeente? Die haalt het slechtste in een mens naar boven. Ik heb eens een vrouw gesproken die in een onmogelijk huwelijk gevangen zat, mag ik het zo zeggen? En toen zei ze: dominee, ik heb trouw beloofd, dat is de enige reden waarom ik nog bij hem ben. En als 's morgens dan buig ik mijn knieën en dan vraag ik: Heere, geef me kracht om trouw te tonen. Ze zegt: maar we zijn de ontbijttafel nog niet gepasseerd of hij heeft het slechtste in me naar boven gehaald. De ene mens kan de andere mens zo te nakomen en zo bejegenen dat het slechtste in die ander wordt opgehaald en wordt aangezet. Wel nu, dat is wat de wet doet. De bewegingen der zonde die door de wet zijn. De apostel Paulus heeft daar bij bevinding iets van leren kennen. En dat legt hij open in deze Romeinenbrief. Ik wist niet, zegt hij, dat de begeerlijkheid zonde was indien de wet niet zeide: gij zult niet begeren. En toen gebeurde er iets in zijn leven, gemeente. Toen werd die zonde geprikkeld. Toen werd zijn bestaan als het ware uitgedaagd om tegen die wet in opstand te komen. Om die wet te overtreden. Matthew Henry gebruikt hier een heel treffend beeld bij. Het is het beeld van een mesthoop. En kinderen, als je een mesthoop hebt op een boerenerf, midden in de winter als het stevig vriest, dan kun je die mesthoop er best hebben. Dan heb je er geen last van. Maar als het nou zomer wordt, een hete zomer, waarin die zon haar verzengende stralen onophoudelijk op die mesthoop doet schijnen, dan gaat die mesthoop, die gaat walmen, die gaat stinken. En je hebt er geen leven bij. Wel nu, zegt Matthew Henry in zijn verklaring van Romeinen 7, zo is nu ook met de wet. Hij zegt: hoe feller het zonlicht van de wet brandt op die mesthoop van mijn verdorven bestaan, hoe meer dat verdorven bestaan zich roeren gaat en alle onreinheid uit gaat geven. Wel, gemeente, dat is hier gebeurd. U zegt: maar dat is toch geen leven? Dat is toch een onmogelijk huwelijk? Ja, dat is het ook. Dat is het ook. En dat is nu precies de nood van een levend gemaakte ziel. Want zodra de Heere een zondaar door een levendmakende daad in de wedergeboorte in het leven zet, krijgt hij met de wet van doen. Dan gaat hij er alles aan doen om dat huwelijk met de wet leefbaar te houden. Dan gaat hij er alles aan doen om met die wet op goede voet te komen. Dan gaat hij er alles aan doen om met die wet in het reine te komen. Waarom? Omdat het de wet des Heren is. Omdat het de wet van die volmaakte wetgever is, die ze zo hartelijk hebben liefgekregen. En dan leeft het in hun hart: ik zal voor Gods oog naar zijn geboden leven. Maar de praktijk is dat ze dagelijks verongelukken met de wet. En wel 1000 keer op een dag omkomen onder die eis van de wet, en dat ze aan de weet komen dat het uit hen onmogelijk is om nog niet de minste eis van de wet te vervullen. Vraag en antwoord 5 van onze Heidelbergse catechismus, gemeente, wordt dan ook meer dan alleen maar iets vanuit een boekje van enkele eeuwen oud. Dat gaat dan dwars door je ziel heen. En gemeente, als het nou gaat om de bekering, hè, dan zijn de wegen des Heren onderscheiden. Maar zondag 5 van onze Heidelberger, daar zullen nu al Gods kinderen bevindelijk iets van gaan bestaan. Kunt gij dit alles? En dan brengt de Geest ze bij de wet. Dan gaat hij de wet met hen lezen. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? En dan dat antwoord. En dat wordt wel eens in het eenzame uitgesnikt voor God. Nee, ik. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Mag ik eens vragen, is de wet zo wel eens in uw ziel gegrift? Bent u zo door Gods geest wel eens meegenomen, gebod voor gebod, en dan niet alleen langs de letter van het gebod, maar langs de geest van het gebod? En dat het u veroordeelde, en dat uw hart doorwond werd door liefdesmart, want dan gaat het niet alleen om de letter van de wet, maar dan gaat het om de God van de wet. Die God die al onze liefde waardig is, die goeddoende God die nog nooit anders dan enkel goed in ons leven gedaan heeft. O, wat wordt het dan een bittere smart als je moet gaan inleven, onbekwaam te zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Is er dan geen enkele uitweg? Ja, gemeente, Paulus zegt het, die uitweg is er wel. Namelijk als die eerste man sterft, dan wordt het huwelijk ontbonden. Dan wordt men vrijgemaakt van de wet des mans. Ja, zegt u, maar dan loopt het weer vast, dominee, want de wet kan niet sterven. De wet is eeuwig. Dat is waar, gemeente, de wet kan niet sterven. Ja, maar hoe dan? Wel, dan zijn we bij de troost waar Paulus van spreekt tot zijn broeders onder de Romeinen. Dan zegt hij het, inderdaad, de wet zal niet sterven, broeders. Maar gij zijt gestorven. In geestelijk opzicht bent u aan de wet gestorven, in plaats dat de wet aan u gestorven is. Wat betekent dat? Wel, u leeft niet meer voor die wet. En van een dode heeft de wet niets te eisen. U leeft niet meer voor de wet. Ja, maar Paulus, hoe is dat gegaan dan? En hoe is dat zo gekomen dan? Wel, zegt hij, door het lichaam van Christus. Mogen we heel eenvoudig beginnen, gemeente. Door het lichaam van Christus. Wat wordt hier door de apostel opengelegd? Wel, het wonder van de eenwording met Christus. We lezen in het vorige hoofdstuk, het 5e vers, over het één plant geworden zijn met Christus. Kinderen, mag ik een voorbeeld gebruiken? Als je twee kleine plantjes hebt, twee stekjes, en je poot die naast elkaar in de grond, dan zeg je, daar staan twee plantjes, daar staan twee stekjes. Maar als die stekjes gaan groeien, dan zie je nog wel eens dat die planten zich in elkaar verstrengelen gaan en kom je er een aantal jaren later kijken, dan staat daar één grote struik of één boom. Dan zeg je, daar staat één struik, daar staat één boom. Terwijl het oorspronkelijk twee afzonderlijke stekjes waren die zo nauw samengegroeid zijn dat ze tot één geworden zijn. Wel nu, dat is het beeld wat de apostel gebruikt in Romeinen 6 vers 5. Eén plant met hem geworden. En die eenheid is zo nauw, gemeente, tussen Christus en de zijnen, dat ze niet meer van elkaar te onderscheiden zijn. Dat is de allernauwste vereniging die er maar denkbaar is tussen de hemel en de aarde. Zo nauw dat alles wat Christus gedaan heeft door de Vader wordt toegerekend aan de kerk, alsof ze het zelf hadden gedaan. Christus lijden, Christus sterven, Christus begrafenis, Christus opstanding. Vanwege die nauwe vereniging tussen Christus en de zondaar wordt het voor God zo gezien alsof zij dat alles in eigen kracht hadden volbracht. wonderlijk, vindt u niet? En daarom kon Paulus ook zeggen, ik ben met Christus gekruist. Terwijl gemeente, als we op Golgotha konden kijken, dan zagen we alleen Jezus aan het kruis hangen. Daar was geen ander bij. En Paulus zegt, en toch was ik erbij. Ik ben met Christus gekruist. En ik leef. Toch niet meer ik. Dan zegt Paulus als het ware, toen Christus uit de doden is opgestaan, toen ben ik opgestaan. Dat is nu voorwerpelijk. En ik ga dat zo uitleggen. Dat is nu voorwerpelijk voor heel de kerk geschied. Daar op Golgotha is niet alleen de borg gestorven. Daar is de hele kerk in hem en met hem gestorven. Daar in de graftuin van Jozef van Arimathea, daar is niet alleen de borg uit het graf opgestaan. Wel nee, daar is heel de kerk met hem en in hem opgestaan. En Paulus, hij heeft ervan geschreven aan de Efeziërs. Hij heeft ons mede opgewekt. En 40 dagen later, hij heeft ons mede gezet in de hemel. Indien één voor allen gestorven is, zij zijn allen gestorven. Met welk doel? Opdat ge zoudt worden eens anderen. U zegt maar, hoe gaat dat nou in mijn ziel? Daar hoop ik straks in onze tweede gedachte nader op terug te komen. Maar we gaan eerst iets zeggen over dat vervolg van de tekst. Door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen. Dus jonge mensen, niet anders worden, maar eens anderen worden. In het beeld waar de apostel hier over spreekt, is er sprake van een tweede huwelijk. Diezelfde mens die eerst met de wet gehuwd was, is nu eens anderen geworden en dat in een rechte weg. U zegt, hoezo een rechte weg? Mag ik het zo zeggen, en ik bedoel het niet oneerbiedig, maar Christus heeft op zijn beurt gewacht. Hij heeft de plaats van de wet niet ingenomen. Hij heeft de wet vervuld. Hij heeft de wet niet terzijde geschoven, maar recht gedaan. Het is een hele kwalijke zaak als er een derde zich gaat mengen in een huwelijk tussen twee mensen. Als een derde het hart zoekt te winnen van een van de twee echtlieden. Een zeer kwalijke zaak. Dan bedrijft men overspel. Daarover spreekt de apostel in de versen die aan onze tekst voorafgaan. Dan pleegt men overspel. Maar kun je nou geestelijk ook overspel bedrijven, gemeente? Ik zou het wel denken. Ik denk zelfs dat er heel veel geestelijke overspelers zijn onder degenen die zeggen dat ze eens anderen geworden zijn. De eerste man zal moeten sterven. Dan is de weg vrij voor een andere man. De eerste man zal moeten sterven, dan is er plaats voor een tweede huwelijk. Dat is in het natuurlijke leven zo, maar dat is in het geestelijke leven niet anders. Ook in onze tijd, en het zal wel van alle tijden geweest zijn, zijn er mensen die stappen zomaar van het ene bootje in het andere over. En laat ik het maar heel menselijk zeggen, die zeggen, ja, met de wet is ook geen leven. En met de wet komt het toch nooit in orde, dus ik wend mij tot Christus, ik geloof in zijn naam en daarmee zijn alle zaken in orde. Dan ben je een geestelijke overspeler. U zegt, hoezo? Omdat er niet in een rechte weg met de wet is afgehandeld. Omdat er niet in een rechte weg met de wet is afgehandeld. De wet zal voor ons gestorven moeten zijn, of wij zullen aan de wet gestorven moeten zijn, willen wij op goede gronden eens anderen worden. Namelijk desgene die van de doden is opgewekt. En we hopen daar zo op terug te komen, hoe dat nu bevindelijk in je ziel wordt uitgewerkt, want daar loopt het over, gemeente. Of we ons hart ernaast kunnen leggen. Of dat we erin meekomen. Of we een zuivere gang maken in ons leven. ook als we genade bespreken. Die tweede man is niemand anders dan degene die van de doden is opgewekt, namelijk Jezus Christus. Wat een tegenstelling, gemeente. Wat een tegenstelling tussen die eerste man, de wet, en die tweede man, Christus. Dat eerste huwelijk met de wet, dat was een huwelijk waarin er alleen maar geëist werd. En waarin er alleen maar gedreigd werd. En waarin er alleen maar gevloekt werd. En waarin alleen het ongenoegen van de wet en van de grote wetgever maar in de ziel gevoeld werd, dat was geen leven. Maar in dat huwelijksleven met Christus, daar wordt niets geëist. Daar wordt alles geschonken. Ik zeg wel eens tegen jonge mensen die trouwen op huwelijksgesprek. We zeggen wel eens een huwelijk dat is geven en nemen, maar dat is niet waar. De oude dominee Karens in Opheusden zei altijd, hij zegt niks geven en nemen. Hij zegt, daar zit iets rechthebbends in. Zo van, ik geef jou wat en dan moet ik wat van jou krijgen. Nemen. Hij zegt, het huwelijk is alleen geven. Maar, zei hij erbij, als de man nou alles aan de vrouw geeft en de vrouw geeft alles aan de man, dan geven ze alle twee alles, maar dan krijgen ze ook alles. Maar u voelt wel, waar ligt dan het onderscheid? Dan is daar dat onbaatzuchtige van geven, geven. Niet vanuit de gedachte op dat ik ook wat krijg, maar onvoorwaardelijk vanuit de liefde. Maar nu Christus. Dat is een huwelijk van enkel geven. Een huwelijk van enkel geven. U zegt, maar krijgt hij dan niks van zijn kerk? Laat ik het sterker zeggen, hij verwacht niet eens wat van zijn kerk. Hij verwacht niet eens wat van zijn kerk. Hij is er volkomen voor hen. Dat eerste huwelijk, gemeente, daar was een harde eis. Waarom? Omdat het een volmaakt huwelijk was geweest. Dat was een huwelijk waarin gegeven werd, waarin ontvangen werd. En die eerste echtgenoot, de wet, die heeft dat ontrouwe menselijk geslacht herinnerd aan zijn rechten. Betaal mij wat geschuldigd zijt. Maar hoe heeft Christus die bruid getrouwd? Heel anders dan de wet haar getrouwd had. De wet heeft die mens getrouwd volmaakt, zonder gebrek, in staat om de wet te gehoorzamen en te vervullen. Maar hoe heeft Christus zijn bruid geëigend? Als wetsovertreders. Als mensen die onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Mag ik een voorbeeld voor onze jonge mensen gebruiken? Als er nou een huwelijk gesloten wordt tussen twee mensen, die beide gezond van lijf en leden zijn, dan heb je een zekere verwachting van dat huwelijksleven. Maar als nu een van de twee door een ernstige ziekte of door een ernstig ongeluk voor het verdere van het leven gehandicapt wordt, dan kan heel veel wat daarvoor vanzelfsprekend was, dat kan niet meer. Dat kan heel moeilijk zijn ook voor de andere partij in dat huwelijk om dan te aanvaarden wat men zich toen niet had voorgesteld toen men met die man of die vrouw in het huwelijk trad. Omdat alles toen zo anders was. En het is genade en het is een zegen als je het aanvaarden mag. Maar stel u voor dat er iemand is die een man of een vrouw trouwt met een handicap. Dan weet zo iemand vanaf het eerste begin dat hij van die ander nooit meer verwachten kan dan wat die ander heeft. U voelt de vergelijking. Die tweede man, Christus, als hij zijn bruidskerk eigent, als hij de zijnen trouwt, dan weet hij dat het met hen nooit wat geweest is. Dan weet hij dat het met hen nooit wat zijn zal. Dan weet hij dat het met hen ook nooit wat worden zal en het is hem goed. Weet u waarom? Omdat hij hen onvoorwaardelijk lief heeft. omdat hij niet door hen bewogen is om hen lief te hebben, maar omdat hij in zichzelf bewogen is om hen lief te hebben. Hij heeft een zwarte bruid begeerd. Hij heeft een bruid begeerd waaraan de zonde kleeft. Hij heeft een bruid begeerd waarvan ieder mens zou zeggen dat je daar naar omkijkt en dat je daar je hart aan geeft, dat is onbegrijpelijk. Maar Christus zegt, en ik heb ze lief gehad met een eeuwige liefde. En hij heeft ze lief gehad tot in de dood. O, wat een bruidegom. Wat een bruidegom die zich doodgeliefd heeft voor zijn kerk. En die nu niet het huwelijk is aangegaan met de verwachting dat hij beter zou worden van hen, want dat wordt hij niet. Maar die het huwelijk is aangegaan opdat zij eeuwig beter zouden worden van hem. Van hem. Het is niet zo dat de bruidegom Christus het van die bruid moet hebben. Nee, die bruid moet en mag het van hem hebben. O, wat kan dat het hart van Gods kinderen bij ogenblikken verbreken. De huwelijkstrouw van die gezegende ander. Want weet u, Gods kinderen blijven in en van zichzelf overspelers. Afhoereerders. Als de Heer naar recht zou handelen, gemeente, dan zou hij dagelijks scheidingsgrond hebben. Dan zou hij dagelijks kunnen zeggen, en nu ben ik aan een eind met die bruid. Maar dat doet hij niet. Mag ik u twee voorbeelden noemen? Van mensen die tot de bruid van Christus behoorden. Ik noem u David. Ja, dat was er één, die David. U zegt, ja, dat was een overspeler met Batseba. Dat was maar één keer. U zegt, was het niet erg dan? Het was verschrikkelijk. Maar die man is zijn hele leven nooit meer geweest dan een overspeler. En hij is ook nooit meer geworden. Hij heeft dagelijks met gedachten, woorden en werken zich als een overspeler openbaar gemaakt ten opzichte van zijn hemelse bruidegom. U zegt, is er dan niks goeds van David te zeggen? Nee. Er is van David echt geen goed te zeggen. Het enige goede wat er van David te zeggen was, dat was dat hij gehuld was in het kleed van Christus gerechtigheid. Dat is die man zijn behoud geweest. Nog zo een, Petrus. Ik zeg wel eens in Sliedrecht, ik ben toch zo blij dat die man in de Bijbel staat. En als er een van de discipelen is die ik in mijn hart gesloten heb, dan is het Petrus wel. U zegt, nou dat was tenminste dan wel van de 12. Ja, juist daarom. Juist daarom. Omdat die man enkel en alleen van 100% genade moest leven. Wat een overspeler. Ja, toen het er werkelijk op aankwam, had hij nog geen zuur gezicht voor zijn bruidegom over. Als je twee jonge mensen hebt die van elkaar houden en in het huwelijk treden, oh, als je dan die bruidegom ziet, nee, kom zijn bruid niet te na. En andersom, als je die bruid ziet, kom die bruidegom niet te na, want ze gaan ervoor door het vuur. Maar nou die bruidskerk in de gestalte van Petrus. Ach, hij heeft zijn meester eraan gegeven. Wat een overspeler. En als Christus had gezegd, Petrus, het is over en uit. Ik wil je nooit meer zien. Dan was Petrus er bovenop gevallen. Had hij gezegd, uw doen is rein. Uw vonnis is gans rechtvaardig. Maar dan staat er zo heel eenvoudig. En hij is van Simon gezien. Kijk, als het goed komt tussen twee echtlieden, dat is niet iets wat je op een verjaardag doet, hè. Dat is ook niet iets wat je op een gezelschap breed uit gaat meten. Dat is iets voor samen. En nou met eerbied gesproken. Dat is wat geweest daar tussen Petrus en Jezus. Geloof dat maar. Staat alleen maar en hij is van Cephas gezien. Maar daar heeft die bruidegom zijn hart opnieuw aan Petrus verklaard. Petrus, en toch ben je de mijne. Je bent eens anderen geworden. Ja, maar Heer, zo één. Ja, Petrus, zo één. Want wat er nou gebeurd is in de zaal van Caiaphas, Petrus, dat heeft u overrompeld. En u hebt het tot uw beschaming moeten ondervinden. Maar Petrus, toen de Vader van eeuwigheid u aan mij voorstelde, als één van de gegevenen, als één behorend tot die bruidskerk, Petrus, toen wist ik dat zo gaan zou. Toen wist ik dat als het erop aan zou komen, dat je mijn liefde zou verloochenen. Maar kijk nou eens, Petrus. Kijk die handen nou eens. Ik voor u. Gemeente, ik geloof nooit, en ik bedoel dat niet oneerbiedig, maar dat de Borg zijn handen achterwege heeft gehouden in dat gesprek. Misschien heeft hij nog wel meer met zijn handen gesproken dan met zijn lippen. Kijk eens, Petrus. Je naam gegraveerd. Ook jouw naam, Petrus. En uit die wonden, daar is bloed gevloeid. En dat bloed, Petrus, daarin heeft mijn hart gesproken. Daarin heb ik mijn liefde laten spreken. Eeuwige liefde. O, gelooft u niet dat Petrus toen en daar zijn hemelse bruidegom bemind heeft, zoals hij hem nog nooit bemind heeft. O, als ergens Gods kinderen die bruidegom gaan beminnen, dan is het niet als ze zien wat zij voor hem gedaan hebben. Want als het daarover gaat, dan schamen ze zich weg. Dan schamen ze zich weg. Maar als ze er weer eens bijgebracht mogen worden wat hij voor hen gedaan heeft. Ik voor u, Petrus, en daarom ben je de mijne. En daarom ben ik de uwe. En dat uit vrije gunst die eeuwig mij bewoog. U zegt me, dominee, hoe kom ik daar nou voor mijn eigen leven? We gaan samen overdenken, maar laten we eerst maar zingen. Uit Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. En wat er verder volgt in het 13e vers van Psalm 73. De bruid van Christus. En hoe weet zo'n mens dat hij het is? De gemeente, dat heeft een goddelijke kant en dat heeft een menselijke kant. Aan Gods kant zijn Gods kinderen het reeds van eeuwigheid in Gods verkiezing. En door de wedergeboorte. Maar hoe komt nu een begenadigde zondaar het aan de weet? Die weg heeft de apostel Paulus duidelijk getekend, gemeente, juist ook in deze Romeinenbrief. En daarin heeft hij de gang van zijn eigen leven tot een voorbeeld gesteld. Dat kon en mocht hij doen. Ik zeg dat met nadruk. Dat kon en mocht hij doen. Het kan best wel eens goed zijn en het kan ook wel eens stichtelijk zijn. Als ambtsdragers, dienaren des woords, op huisbezoek, in het leiding geven aan de zielen iets mogen vertellen uit hun eigen ondervinding. Tegelijkertijd moet je er ook voorzichtig mee zijn. Want bij een ander kan al gauw de gedachte ontstaan, dus moet het bij mij net zo gaan. Het woord voorop. De schrift in het middelpunt. En vanuit de schrift leiding geven aan de zielen. Maar als Paulus hier zijn eigen ondervinding aan de orde stelt, dan doet hij dat niet zomaar. Dan doet hij dat krachtens het bijzondere gezag wat de Heer hem gegeven heeft en waarvan hij zegt in de Timotheusbrief dat hij tot een voorbeeld gesteld is. Tot een exempel staat er eigenlijk in het Grieks. Een voorbeeld van hoe de Heer nu werkt. En daarom is het ook deze apostel die de Romeinenbrief geschreven heeft. En daarom is deze Romeinenbrief ook van zo'n onschatbare waarde. Omdat in die hoofdstukken 3 tot en met 7 nu heel de weg der bekering helder, eenvoudig ligt verklaard. En hoe onderscheiden de wegen des Heren met Gods kinderen ook kunnen zijn. Maar die weg van Romeinen 3 tot en met 7, daar gaan ze allemaal doorheen. Dus niet beginnen te lezen in Romeinen 8 vers 1. Nee, Romeinen 8 vers 1 is de slotsom bij wat er geschreven is in de hoofdstukken 3 tot en met 7. Dan wordt daar die weg getekend van in Adam verdoemelijk voor God. Er is niet één rechtvaardig. Niet tot één toe in Romeinen 4, de afsnijding van de werken, niet door de werken, maar door het geloof alleen. De rechtvaardiging door het geloof in Christus, de heiligmaking met de vrucht uit hem, de praktijk van de heiligmaking in Romeinen 7. Ik ellendig mens, sterven, sterven, sterven en leven uit een ander. En dan, bij wijze van conclusie, zo is er dan geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. En hoe zijn ze daar gekomen? Wel langs de weg die daarvoor in die hoofdstukken getekend is. Dus in dat opzicht, gemeente, krijgt iedereen een Saulusbekering. Niet als het gaat om de omstandigheden. De een wordt als een Timotheus van jongs af aangeleid. En een ander wordt met Paulus op middelbare leeftijd in het hart gegrepen. En weer een ander die wordt aan de avond van het leven in het hart gegrepen. En de een die moet getrokken worden uit zijn godsdienst. En een ander moet getrokken worden uit zijn goddeloosheid. Maar deze gang, en dat is in wezen niet anders dan die eenvoudige gang van de Heidelberger, daar zullen al Gods kinderen zielsbevindelijk doorheen getrokken worden. Paulus tot een voorbeeld gesteld. En als Paulus dan weten mag dat hij eens anderen geworden is, dat hij dus tot de bruidskerk van Christus behoort en dat Christus ook de bruidegom van zijn ziel is, dan is Paulus daar niet bijgekomen in de weg van conclusie. Dan is Paulus niet gaan concluderen van: als ik me niet bedrieg, mag dat er zijn. En als ik me niet bedrieg, dan kan dat kenmerk in mijn leven ook teruggevonden worden. Dus 1 plus 1 is 2. Dus ik behoor tot de bruid van Christus. Dat is de gevaarlijke kant van het mindere naar het meerdere besluiten. Daar moeten we toch mee oppassen, gemeente. We kunnen wel eens gaan zeggen: ja, als je nou dat in je leven kent en als dat er in je leven ook ligt, ja, dan dan kan dat niet anders dan van de Heere zijn. En als het begin nou uit de Heere is, dan komt het met de rest ook wel goed. En dan wordt het zo langzamerhand een beetje tijd dat je aan het avondmaal gaat en zo. Nee, gemeente, nee, gemeente, nee, gemeente. Waar blijkt de waarheid van de wedergeboorte? Dat is als de ziel komt tot een heldere kennis van de middelaar. Want dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt. En als wij dat los gaan laten, dan krijgen we bekeerde mensen en bekeerde avondmaalgangers buiten de kennis van de middelaar. Ik zeg niet dat het begint bij de kennis van de middelaar. Er is een weg naartoe. Maar als het in ons leven niet komt tot enige kennis van de middelaar, dan is het zeer te vrezen dat het niet meer is geweest dan een algemeen werk van de Heilige Geest. Want het bijzondere geesteswerk komt daarin openbaar. Die zal mij verheerlijken. En zo is het in het leven van Paulus ook gegaan. En daarin moest Paulus af worden. Als er een meende gelukkig met de wet getrouwd te zijn, dan was het Paulus wel. Nou ja, Saulus in zijn eertijd. Maar hij was geestelijk dood. En daarom kende hij ten diepste de wet in haar werkelijke karakter niet. Maar toen de Heere de wet in zijn leven zende ging, weet u wat hij ervan zegt in het negende vers? En zonder de wet zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden. Doch ik ben gestorven. En dat is een hele wezenlijke zaak, gemeente. Als de wet dan niet sterven kan aan mij, dan zal ik aan de wet moeten sterven om in een rechte weg eens anderen te worden. Dat is bij Paulus gebeurd. En nu kom je doorgaans best wel veel zieken tegen. Ook nog wel ernstig zieken. Maar weinig gestorvenen. Wat bedoel ik daarmee? Het is vaak zo leefbaar. Men blijft toch in zekere zin wat op de been. Het wordt geen verloren zaak. Het komt niet aan een eind. Men blijft in het leven. Maar weet u wat er in uw en mijn leven nu nodig is om in een rechte weg tot de bruid van Christus te komen, te worden? Dat dit gebeurt, wat hier staat, toch ik ben gestorven. Weet u wat de kanttekening daarbij zegt? Dat is, ik ben in mijn gemoed overtuigd dat ik midden in de dood lag en heb de moed verloren door de gehoorzaamheid der wet te kunnen behouden worden. Het is zo vastgelopen in het leven van de apostel Paulus, dat hij geen kant meer uitkomt. En als de Heere daarop aan gaat werken en kinderen Gods leg je leven er maar naast. Als nou recht ligt in je leven, zul je erbij vallen. Maar dan wordt dat paadje wordt steeds smaller. Wordt steeds smaller. En er kan een bepaalde tijd zijn dat je voelt dat het door de werken der wet niet kan, maar het is leefbaar. Je voelt ook wel dat er een oplossing in je leven komen moet, maar het is leefbaar. Maar als God door gaat trekken en de eis van zijn wet zo op de ziel gaat binden, betaal mij wat geschuldigd zijt, dan is het niet langer leefbaar. Dan wordt het een onhoudbare nood. Dan moet er wat gebeuren. Dan brengt de Heer je aan een einde met de wet. Dan ga je je eigen geestelijke faillissement voor God tekenen. Dan kom je aan een eind. En gemeente, aan een eind, dat is aan een eind. Dan kun je geen stap meer zetten. Dan moet er wat gebeuren. Dan is het of naar recht verloren gaan, of in de weg van een wonder behouden worden. Gemeente, misschien zegt u, maar gaat dat bij al Gods kinderen zo? Als we eerlijk naar de schrift luisteren, trap en mate onderscheiden, dan zeg ik, ja, zo gaat het bij al Gods kinderen. God doet een afgesneden zaak op aarde. En hij zal de zoon van zijn liefde niet eerder aan de ziel openbaren, voordat een zondaar radicaal aan een eind is met zichzelf. En waarom niet? Omdat Christus alles wil zijn, gemeente, maar geen helpende zaligmaker. geen helpende zalig maken. En omdat er geen lieve mensen met God verzoend worden, ook geen zoekende zielen met God verzoend worden, ook geen bekommerde zielen met God verzoend worden, hoewel het buiten al deze dingen niet omgaat, maar omdat goddelozen met God verzoend worden en omdat vijanden met God gerechtvaardigd worden. Dat is het evangelie. En daarom zal het een keer op moeten houden aan onze kant. Wil er een nieuw begin bij God worden gemaakt? U zegt dat is een systeem, dominee. Zou het waar zijn? Dat ligt nou eenvoudig in de schrift verklaard. En weet u, als dan zo'n zondaar aan het einde der wet mag komen, dat is toch Bijbelse taal, het einde der wet, toch ik ben gestorven, dan kan zo'n mens niets meer doen. Die kan niet meer bidden, die kan niet meer zuchten, die kan niet meer liefhebben, die kan niet meer hopen, die kan niet meer geloven. Die ligt in zijn schande en in zijn verlorenheid voor God. Dat kan maar één kant uit. Dat is naar de rampzaligheid. Maar als het dan Gode behaagt. En dat is zo'n wonder. Daar ben je bij. Daar ben je bij. Als het dan Gode behaagt zijn Zoon in mij te openbaren, gemeente. Dan is het alsof de hemel opengaat. Dan komt Christus het hart van die zondaar vragen. Hij wacht tot dat huwelijk met de wet in een rechte weg aan een eind gekomen is. Doch ik ben gestorven. En dan treedt Christus naar voren. Dan gaat hij die ziel lokken. Gaat hij zichzelf openbaren. Gaat hij door de traliën van het woord heen zichzelf vertonen. En gemeente, Thomas Watson zegt het. Als je nog nooit in je leven iets van Christus hebt gezien, hij nog nooit wat moois gezien. Maar kinderen Gods, al zou je nou een engelentong hebben, hè? En al zou je nu vele, vele jaren woorden krijgen en gelegenheid krijgen om woorden te spreken, maar kun je nou ooit zeggen wie hij is? Blank en rood. O, dat hooglied gaat dan zo spreken, hè. Wat ga je dat boek lief krijgen? Waarom? Omdat je daar enigermate de woorden en de zaken krijgt aangereikt waar een ziel naar zoekt in die ogenblikken dat hij door het geloof op Jezus zien mag. Dan wordt zo'n ziel heilig verliefd gemaakt. Och, dat hij de mijne waren. Kijk, je bent niet zomaar getrouwd, hè. Daar gaat wel wat aan vooraf. Maar als zo'n ziel heilig verliefd wordt gemaakt, dan wordt het de bekommering van dat hart om hem toe te mogen behoren. Om met hem in een huwelijksverbond gebracht te mogen worden. Om voor zijn rekening te liggen, om op zijn kosten te mogen leven en op zijn kosten te mogen reizen. En gemeente van Barendrecht, dan denk ik even terug aan de zondag in januari, toen we vanuit zondag 7 hebben gesproken van de Heidelberger over die naam Jezus. En over dat geloof, over dat ware geloof. Zondag 11 bedoel ik, over de naam Jezus. Toen hebben we het ook gezegd. Dan gaat het zo'n ziel niet in de eerste plaats over wat van Jezus is. Dan gaat het niet in de eerste plaats om de gaven en om de weldaden van Jezus. Nee, dan gaat het om de persoon van Jezus. Dan gaat het om hemzelf. O, snijd de persoon van Jezus uit de zaligheid weg en voor Gods kinderen blijft er niets anders dan de rampzaligheid over. Neem Christus uit de hemel weg en Gods kinderen hoeven niet meer naar de hemel. Begrijpt u? Nevens u lust mij ook niets op de aarde en voeg daar maar gerust aan toe en ook niets in de hemel. Christus is alles. Alles voor een arme verloren zondaar, voor een zwarte bruid. O, wat gaan ze hem lief krijgen als profeet, want ze zijn zo dwaas. Ze zijn zo dwaas. Maar hij gaat lijden, zacht gemoed in het effen recht des Heren. En hij gaat die dwalende lijden in het rechte spoor. O, wat krijgen ze een betrekking op zijn priesterlijke bediening. Ja, Vooral als hij als profeet gaat onderwijzen in zijn priesterschap. Dan denk ik aan de geschiedenis van de Emmausgangers. Het bestaat niet dat ze hem herkenden. Nee, ze kenden hem. Een nieuwe openbaring van zijn persoon. Daarvoor plaatsgemaakt door het onderwijs van Christus. Heeft hij die weg van het lijden getekend? Moest de Christus niet al zo lijden? En als hij zich dan openbaart in de breking des broods, dan gaan ze hem vanaf dat ogenblik kennen in het licht van dat onderwijs aangaande zijn priesterlijke bediening. Dan gaan ze iets van het priesterlijke van hem leren kennen en kinderen Gods. Dat priesterlijke werk van de zaligmaker. O, dat is zo'n lief werk. Dat verzoenen. Dat sprengen van het bloed. Maar gij zijt gekomen tot de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus, en tot de besprenging van het bloed dat betere dingen spreekt dan Abel. O, wat wordt hij dan dierbaar in zijn bloed en in zijn wonden, maar ook in zijn voorbeden voor de troon. Als koning, beschikkend, beschermend, bewarend, leidend. Dan wordt zo'n ziel heilig verliefd gemaakt. U zegt, en wat is dan nodig voor dat geestelijke huwelijk? Wanneer vloeien die harten ineen? Wel, als Christus die zondaar met bewustheid eigenen gaat. Gods kinderen zijn niet vrijpostig. Mag ik dat met eerbied zo zeggen? Nog niet zo lang geleden had ik een jonge dame op mijn kamer. Ze zegt, dominee, en toen heb ik Jezus aangenomen. Ik zeg, nou, dat is heel wat, meid. Ik zeg, maar heeft hij jou wel eens aangenomen? Ze zegt, hoe bedoelt u dat? Ik zeg, de daad van het geloof is altijd een beantwoording van een daad van boven die daaraan vooraf is gegaan. Het geloof is door de liefde werkende, toch? Weet u wanneer een zondaar Jezus gaat eigenen? Als Jezus die ziel gaat eigenen. Wanneer gaat een zondaar zijn ziel aan Jezus uitleveren? Als Jezus zich aan die zondaar uit gaat leveren. Dan komt het van bovenaf. Dan is het iets wat van boven vloeit. En wat naar boven trekt. En als Christus zich dan gaat wegschenken in zijn liefde, in zijn genade, dan kan het niet anders of die zondaar gaat daadwerkelijk geloven en omhelzen wat hem van Gods wegen is geschonken. En daarom zeiden onze vaderen zo helder, de toerekening gaat aan de aanneming vooraf. En dat is zo waar. Weet u waarom? Omdat Gods kinderen het van zichzelf nooit zullen durven geloven. Dat hij de hunne wil zijn. Of vindt u dat zo vanzelfsprekend? Ja, natuurlijk. Ik ben een zondaar en Christus is de zaligmaker. Dus natuurlijk. Nou, gemeente, in het geestelijke leven is er niets natuurlijk. Is alles een wonder. En wat is een wonder? Dan gebeurt er iets wat eigenlijk niet meer kan. Dat is een wonder. En dan vallen er al heel wat wondertjes af. Een wonder is iets als er wat gebeurt wat niet meer kan. En als een zondaar dan naar binnen ziet, zo zwart, zo vuil, dan kan en durft hij niet geloven dat zo'n reine zaligmaker zo'n zondaar eigenen wil. En weet u wanneer ik de borg eigenen kan, als de borg mij eigenen gaat? Dan treedt die ziel in een huwelijksverbond met hem, omdat hij met een huwelijksverbond met die ziel treedt. Dan geeft de zondaar het hart aan Jezus. Waarom? Omdat Jezus zijn hart aan die zondaar gegeven heeft. En dan smelten die twee samen. En als u dat Gods kinderen hoort verklaren, gemeente, daar val je voor. Waarom val je daar nou voor? Omdat daar het wonder in klinkt. En al dat andere, dat laat je zo koud als de straattegels. En dan is het allemaal de godsdienstige mens. En dan is het allemaal de mens die dit doet en de mens die dat doet. Maar dat is het ware werk der genade niet. Het ware godswerk komt van boven en eindigt boven. Dan gaat het alleen om door u alleen om het eeuwig welbehagen. En om vrucht te dragen. Tijd is eigenlijk al voorbij, maar ik wil in hoofdlijnen iets zeggen over dat derde. Vruchtbaar voor God. Dat eerste huwelijk, gemeente met de wet, dat was een onvruchtbaar huwelijk. Niet dat de mens onvruchtbaar geschapen is, nee. De mens is onvruchtbaar geworden. Door de zonde. En als er al enige vrucht was, leest u het maar in Romeinen 7 vers 5. Dan waren het de vruchten van de dood. Hoe moet zo'n ziel ooit vrucht gaan dragen? Dat kan alleen maar als die ziel vruchtbaar wordt gemaakt van bovenaf. Vruchtbaar wordt gemaakt uit Christus. Matthew Henry zegt, de goede werken zijn de kinderen van de vernieuwde natuur. De voortbrengselen van de vereniging met Christus. En hoe nauwer de omgang met hem, hoe heerlijker de vrucht. Kanttekening 14 zegt, de vruchten van heiligheid en rechtvaardigheid, waardoor God van ons geëerd en geprezen wordt. Die vrucht is dus niet uit de kerk, maar die vrucht is uit hem. Dus de heiligmaking in het leven van Gods kinderen is niet iets wat uit hen komt. Ja, zij gaan vrucht voortbrengen. Maar hoe? Doordat die vrucht er van bovenaf eerst is ingelegd. Uw vrucht worden uit mij gevonden. Misschien zit er wel iemand bij wie het in vijandschap valt. Die zegt, dominee, u laat voor de mens niets over. Inderdaad. Voor de mens blijft er niets over. En dat doet pijn, zolang we nog nooit met Paulus gestorven zijn. Geestelijkerwijs gestorven zijn. Dan willen we meedoen. Dan willen we op de hemel aangeloven. Dan willen we op de hemel aanlief hebben. Dan willen we op de hemel aanhopen. En dan doet het pijn, dan snijdt het in ons vrome vlees als er alleen maar van boven naar beneden wordt gepreekt. Maar weet u wie er nou blij mee zijn? Die mensen die het zielsbevindelijk hebben geleerd, uit mij geen vrucht meer in der eeuwigheid. Die worden er zo allerellendigst van. Als er in de prediking altijd maar gesproken wordt over, en nu moet je dit, en nu moet je dat, en als u nou dit maar doet, dan zal. Die mensen kunnen niks meer. Die kunnen niks meer. Zijn dat dan lijdelijke mensen? Nee, nee, nee. Dat zijn mensen die met de schuld van hun onmacht in het verborgene voor God liggen te wenen. Die maken zich niet ervan af zo van, ja, als de mens niet geschonken wordt, ja, dan kan een mens ook nergens komen. Nee, nee, nee. Nee, nee. Lijdelijkheid is Gods kinderen vreemd, want ze weten heel goed hoe dat het komt, dat ze zo onvruchtbaar zijn. Dat is eigen schuld. Maar juist diegenen worden zo zielsverblijd als er van boven naar beneden gepreekt wordt. Die komen wel eens in Gods huis zo arm, zo leeg, zo onvruchtbaar dat ze zeggen, o God, er is werkelijk geen kruimeltje leven in mijn ziel. Er is nog geen kruimeltje liefde, er is geen druppeltje hoop, er is geen geloof, er is niets. En wat er niet zou moeten zijn, dat is er in overvloed. Zonde, schuld, ongerechtigheid, wereldsgezindheid, biddeloosheid, hardheid en alles wat iets meer zijn. En weet u wanneer zo iemand leven aan zijn ziel krijgt? Als Christus wordt gepredikt. Als er van boven naar beneden wordt gepredikt. Als hij wordt uitgetekend. En als er dan bij God vandaan verkondigd wordt. Dat het ook niet hoeft. Dat ze niet vruchtbaar hoeven te zijn. Waarom niet? Omdat hij ze vruchtbaar wil maken. En als het van boven vloeit, gemeente, dat gaat echt vanzelf. Een mens kan zich in 1001 bochten wringen om te geloven En hij komt op een punt dat hij met Komri zegt, ik zou nog eerder de sterren van de hemel plukken dan dat ik zou geloven. En laat de geest invloeien en er is niet zo vanzelfsprekend als geloven. Kent u dat ook? De vanzelfsprekendheid van het geloof? U zegt dat klinkt wel heel oppervlakkig, maar zo bedoel ik het niet. Ik bedoel die heilige vanzelfsheid, dat als de geest invloeit, Christus zich voor het zielsoog vertoont, dan gaat het hart in heilige genegenheden naar hem uit. En dan is er niets zo gemakkelijk als geloven. Voor die tijd, dan kunnen ze werkelijk nog geen druppeltje liefde uit hun ziel gewrongen krijgen. En ze lopen in de veroordeling over de aarde en ze zeggen het, o God, wat ben ik toch voor een mens. Wat een ellendig monster van ongerechtigheid. Maar laat Christus zich vertonen aan de ziel, o. En hij werpt een vonkje van zijn liefde in het hart. O, dan wordt het met de Emmausgangers, was ons hart niet brandende in ons. Dan is er niets zo vanzelfsprekend als het lieven en loven daar waar men Jezus ziet. Ik zou er zo nog wel even over door willen gaan. Maar tijd is voorbij, maar mag ik nou eens vragen, gemeente? Wat denkt u van de Christus? Bent u eens anderen geworden? Of bent u anders geworden? Een mens kan van het voetbalveld naar de jeugdvereniging bekeerd worden. En van het café naar de kerk. Dan ben je wel anders geworden. Dan ben je heel anders geworden. Maar zul je er niet in rusten? Zul je er niet in rusten? Je moet eens anderen worden. En weet u wat nu de bediening van het evangelie is? Dat is eigenlijk hetzelfde als toen Abraham Eliezer op pad zond om een bruid voor Isaac te zoeken. Dat is nou het lieve werk van Gods knechten. Ze mogen bruidwervers zijn. Bruidwervers. Om nou goed van hem te spreken. Om te zeggen tot die Rebecca's wie hij is. Wie hij is. Om ze schatten te tonen. Om zijn begeerlijkheid en zijn beminnelijkheid uit te schilderen. Opdat zielen gaande zouden worden. Weet u wat zo opmerkelijk is in die geschiedenis van Rebecca? Ze heeft nog nooit één blik op Isaac geworpen. Maar wat ze van hem gehoord heeft, dat heeft haar hart zo ingenomen. Dat als Betuel zegt, zult ge met deze man trekken, dan zegt ze, ik zal trekken. Zijn die er in ons midden? Die niet durven zeggen dat hij zich aan hun ziel geopenbaard heeft. Die al helemaal niet durven zeggen dat ze met hem in een huwelijksverbond getreden zijn. Maar bij wie het toch op de bodem van hun hart legt. Ik zal trekken. Omdat hun ziel bij ogenblikken zo hunkert. Wie is hij toch, Heere, opdat ik in hem geloven mogen. O, blijf dan maar liggen. Want Rutherford zegt het zo treffend. De ziel die naar Jezus zoekt is reeds van Jezus gevonden. En op zijn tijd zal hij komen. En verwacht u hem uit het noorden, hij zal uit het zuiden komen. Verwacht u hem uit het zuiden, hij zal uit het noorden komen. Hij zal altijd komen in de weg van het wonder. Zodat u er tussenuit valt en hij overblijft. En eens zal de kerk, de bruidskerk, worden thuisgehaald. Dan zal de bruiloft des lams aanvangen. En dan zal het gaan zoals bij Isaac. Hij bracht Rebecca in de tent van zijn moeder Sara. Dan zal Christus die bruid bij zijn vader brengen. En dan zal die vader ze eigenen in Christus tot zijn kinderen. Dan zal hij zijn vaderlijke liefde zo heerlijk, zo rijk aan hen doen ervaren. Dan zal die Heilige Geest uit zijn verborgenheid tevoorschijn treden als die zoete bruidswerver. En dan zal die ziel als verslonden liggen in de eeuwigheid. En het zeggen, de helft was me nog niet aangezegd. Om dan te beginnen met de bewondering van het wonder. En daar is wel een begin aan. Maar daaraan komt nooit een eind. Kom gemeente, ik zou wensen dat je er brengen kon. Kan het je niet geven. Kan hem alleen maar tekenen. En met zoveel tekort. Met zoveel tekort. Ik zou er nog zoveel meer van moeten zeggen. Maar nou hoop ik toch Dat u naar huis zult gaan met het diepe besef, ik moet eens anderen worden. En als je wel eens iets van hem hebt mogen zien, en je hart een ogenblik door hem werd ingenomen, rust dan niet, voordat je het weten mag. Met bewustheid voor je eigen hart en leven. Hij is de mijne, en ik ben de zijne. Opdat gij eens anderen worden zoudt. Amen. Heren, het past ons om uw naam te erkennen. We moesten met een botmes beginnen, maar u gaf nog opening. En dan is er geen liefelijker werk dan om de koning te tekenen en van hem te spreken. Al is het te kort, duizendmaal te kort. Maar heren, zou u het in de overdenking nog wat uit willen breiden? En geef toch dat er vrucht mag zijn die de eeuwigheid verduren kan. Niets uit ons, alles uit hem. Het is de doodsteek voor het vrome vlees. Maar uw kinderen mogen er ademhalen, omdat ze het weten. Het is door u alleen om het eeuwig welbehagen. Hoor ons uit de hemel in de verzoening van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen tot slot uit Psalm 92, het zevende vers. Psalm 92, vers 7. Samen zijn met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drie ene God, u zij al de eer. Amen.